Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Ik ben uw gastheer David Geens en ik zit vandaag samen met onze Amerika-kenners, de welgekende Rowan Asselman en even gekend David Nijskes. Welkom, heren.
Zo vriendelijk, dank u.
Dag.
Ja, jullie worden stilaan echt wel beroemdheden via de podcast. Hè? Van, dat mogen we niet onderschatten. Jullie kennis die altijd gedeeld wordt, daar zijn veel van onze luisteraars enorm dankbaar voor.
En wij zijn dankbaar voor de kans.
Goed, laat ons eens de blik richten zoals gewoonlijk op Amerika, op de Verenigde Staten en de presidentsverkiezingen die daar lopen. De vorige keer dat we elkaar spraken, hebben we onze blik gericht op het debat tussen de twee kandidaten zelf. Inmiddels is er een debat geweest tussen de vice-presidentskandidaten en dat was toch wel enigszins opvallend te noemen, vond je ook niet, Rowan?
Dat was zeer opvallend, zeker in contrast met het eerste debat tussen de presidentskandidaten Trump en Biden natuurlijk. Aan de vooravond van het debat had ik een tweet gestuurd waarin ik zei dat Harris een overschat politica was en Pence een onderschat communicator. En ik denk dat dat ongeveer samenvatte wat er uiteindelijk gebeurde. Kamala Harris is een niet ongetalenteerd politica, maar is wel overschat. Ze kwam onvoorbereid of onvoldoende voorbereid. Pence natuurlijk, die kwam brokken te ruimen. Het eerste presidentsdebat, en je kan dan nog een Trump-aanhanger zijn, of een conservatief, of rechts, maar Trump deed het daar niet goed, punt. En Pence is eigenlijk een beetje de Trump-agenda zonder Trump. En voor heel wat meer klassieke conservatieven is dat een heel interessante agenda. Pence kon het beleid van de Trump-regering van de eerste 4 jaar eigenlijk verwoorden zonder al de hyperbolen, zonder al de soms halve waarheden, quasi leugens, die soms wel eens uit de mond van de president komen. En wat interessant was, was dat zelfs tamelijk linkse radiostations en tv-stations eigenlijk niet goed wisten wat Pence net fout had gedaan. En dat is opvallend, want na het eerste debat met Trump was er natuurlijk voldoende materiaal voor deze tv-station die toch wel overwegend Biden, pro-Biden zijn. Maar Pence inderdaad legde Harris het vuur aan de schenen. Ze wisten vaak niet goed wat mee beginnen. Ik denk dat misschien een van de meer interessante gedachtenwisselingen ging over de Supreme Court, over het Hooggerechtshof. Dat domineert werkelijk het debat in de Verenigde Staten. Op natuurlijk niet abnormaal, want dat is nu ook echt de bevestigingsprocedure voor de nieuwe oprechter of bijna oprechter Amy Coney Barrett gaande. Maar wat opviel was dat Pence probeerde Harris te pushen op een punt dat journalisten haar weigeren te pushen. En ook Joe Biden zelf. Het was als Amy Coney Barrett, de kandidaat van Trump, bevestigd geraakt, dus in de Supreme Court terechtkomt, gaan jullie dan gewoon het aantal rechters uitbreiden en daar 5, 6, 7 nieuwe rechters plaatsen die links-ideologisch zijn. En Harris, ik vermoed dat dat iets te maken heeft met het feit dat de Biden-Harris-campagne het niet gewoon is om werkelijke tegenwind te krijgen, wist niet wat ze daarmee moest aanpakken. Dan begon ze plots over courtpacking, noemde dat dan in het Engels, courtpacking, dus het aantal rechters uitbreiden. Dan begon Harris te praten over het feit dat de Trump-regering geen zwarte rechters had benoemd. Maar goed, maak daar een debat apart van, maar dat heeft eigenlijk er weinig mee te maken. Dus ik zeg wel eens, de meest interessante mensen zijn vaak, ideologische mensen zijn vaak diegenen die in een omgeving opgegroeid zijn waar zij een minderheid zijn. En je ziet dat toch wel in een media-omgeving, waarbij Harris onvoorbereid was, niet dus wat er ging gebeuren. En Pence, die had zijn huiswerk gemaakt. En Pence maakt zich daarmee echt wel een man voor 2024, zou ik toch wel zeggen.
David, vond jij dat er inhoudelijk nog punten waren die zeker moeten belicht worden?
Goh, ik denk dat Rowan al veel gezegd heeft. Hè. Ik denk dat het voornamelijk, ik denk dat het voornamelijk ook kijken is naar hoe de twee kandidaten voor hun, laten we zeggen, hun baas, zeg maar, het ervan afbrengen. Hè. Het is duidelijk dat Pence een soort van trouwe luitenant is. Trouwe luitenant van Trump. Trump die een beetje die ongepolijst is en dergelijke meer. Terwijl dat Pence dan een beetje de propere, gepolijste versie is. Die ook traditionele republikeinen meer moet aanspreken. Terwijl Harris toch eerder iets anders moet brengen op het ticket. Hè. Zij moet toch eerder zij moet kleur brengen, zij moet wat jeugdigheid brengen. En toch ook nog iets meer dan bij Pence het gevoel geven dat zij van Biden kan overnemen, mocht het nodig zijn. Want we denken, iedereen denkt in zijn achterhoofd altijd een beetje als die Biden ziet van, ja, hoe lang gaat dit nog blijven duren? Hè? Dus ik denk dat zij daar veel minder in slaagt dan Pence om zich presidentieel op te stellen. Je merkt het ook, ze zit soms te giechelen en, in het debat en zo. Dus ik vond daar... zij komt, en mijn analyse van haar is in feite nog altijd niet echt veranderd. Hè? Dus ik vind dat zij redelijk onecht overkomt en niet echt beslagen is, moet ik zeggen. Dus, maar ja, ze zorgt ervoor dat de grote valkuil, en dat is dat courtpacking, die toch wel, wat in feite ook voor een groot stuk een politisering is van het Hoge Rechtshof. Hè? Dus, want men zegt nu, ja, de Trump-regering of de Republikeinen hebben het Hoge Rechtshof gepolitiseerd. Ja, ze hebben in feite gewoon rechters benoemd die een juridische filosofie aanhangen. Of zij proberen rechters te benoemen die een juridische filosofie aanhangen van originalisme. Dus die de grondwet interpreteren alsof dat, zoals er staat opgeschreven, niet wat ze denken. Wat de grondwet inhoudt. Dus, en daar fietst ze rond. En de Biden-campagne probeert daar ook rond te fietsen, maar dat wordt moeilijker en moeilijker.
Er wordt vaak gezegd dat vicepresidentskandidaten weinig kunnen toevoegen, maar wel kunnen zaken kapot maken. Is dat in dit debat gebeurd? In eender welke richting? Hebben ze iets toegevoegd of hebben ze anderzijds iets kapot gemaakt voor hun bazen?
Wel, ik denk dat, we zullen heel kort beide dan bespreken. Ik denk dat Mike, kijk, inderdaad, dat klopt. Hè? Dus ik ben het daar helemaal mee eens met die vaststelling. Pence heeft absoluut niets kapot gemaakt voor Trump. Moest Donald Trump niet de top of the ticket zijn en moest Donald Trump niet alle zuurstof in de Kamer steeds compleet zelf opzuigen en altijd het middelpunt willen zijn, dan zou Mike Pence wel eens een zeer interessante regeringspartner voor hem zijn. Een beetje, ja. De rust voor zijn chaos, maar misschien berekende chaos, maar toch de rust die de Trump-regering nodig heeft. Dus nee, Pence, als er een impact was, zal die positief zijn geweest, maar waarschijnlijk inderdaad zal die impact vrij miniem zijn. Ja, Kamala Harris, die heeft een beetje de chance, zouden we kunnen zeggen, dat Biden... Zij doet het niet beter of slechter dan Joe Biden. Ik denk dat dit debat al bij al snel vergeten zal worden. Behalve dan, op één uitzondering na misschien, dat het heel snel duidelijk wordt dat al die enorm positieve fluff pieces, opiniestukken, think pieces over Kamala Harris als een force to be reckoned with, als een belangrijke kracht in de Amerikaanse politiek, dat toch wel enorm overroepen was. Ik denk dat je hoeft echt niet rechts of een republikein te zien om te zien dat Kamala Harris niets bijdraagt voor het Biden-ticket. Ik geloof daar niet in. Ik heb toen wij onze podcast deden over de vicepresidentselectie, zei ik in theorie wat zij moest bijdragen, maar zij draagt absoluut niets bij. Schade waarschijnlijk niet, maar zeker geen positieve impact.
Ja, exact. Ik sluit me daar graag bij aan. Ik heb daar weinig aan toe te voegen.
Dat is heel duidelijk. Wat mij ook opviel, was dat je op de sociale media snel al de reacties zag dat men eigenlijk zei van, wauw, zulk debat kan ook beschaafd. Is dat nu echt hetgene wat we moeten onthouden van dit debat? Van dat ze in tegenstelling tot hun bazen wel beschaafd kunnen omgaan met elkaar?
Misschien wel, ja. Het was wel iets geniepiger, vond ik. Maar het ging er inderdaad een stuk beschaafder aan toe. Hè. En dat sluit zeer nauw aan bij onze analyse van de vorige keer. Waarom was dat zo'n slecht debat? Omdat beide elkaar toen... Hè, dus beide presidentskandidaten lieten elkaar weinig of niet uitspreken. Langs beide kanten, hoor. Maar dat zorgde ervoor dat een gefaald debat was. Terwijl dat het... zeker voor Trump in feite dat hij zijn uiterste best moet doen om Biden zoveel mogelijk zelf aan het woord te laten.
Ja, klopt.
had Harris een beetje schrik om als nasty woman weggezet te worden, want op sommige momenten leek ze mij toch wel heel braafjes te reageren wanneer haar het woord werd ontnomen en zo.
Ja, ik moet zeggen dat ik daar niet echt een goed antwoord op heb. Ik moet zeggen, zij doet wel haar best om zichzelf niet als nasty woman te gedragen, maar wat sommigen dan een zeer sterke interventie van haar vonden, waarin dat ze zei, Mr. Vice President, I'm speaking. Ik vond dat in principe zeer een beetje... Nou, pedant is het woord, ja, dat ik wil gebruiken, maar misschien is dat niet 100% correct. Ja. Maar het is niet een... Ik vind het geen... Ik heb mijn analyse over haar is niet veranderd. Het is geen echte vrouw. Het is wel een echte vrouw, maar ik bedoel, het is geen echte persoon. Het is allemaal een beetje... Het is allemaal een beetje fake, hè. Dus, en om nog een klein beetje aan te sluiten wat Rohan toch daarnet zei, hè. Dus vergeet niet, zij brengt niks aan tot ticket. Vergeet niet, bij de voorverkiezing heeft zij zelf niet meegedaan, hè. Zij is in december gewoon uitgestapt. Waarom? Omdat ze geen tractie kregen voor haar campagne. Dus zij is absoluut geen belangrijke figuur of zo. Ze brengt enkel geld binnen, that's it.
Ja, je moet maar eens kijken. Biden en Kamala Harris die hebben één heel vreemde trek wanneer zij debatteren, waar zij exact hetzelfde bij doen. Dat is dat zij iets doen in de genre van I'm speaking of I'm not finished yet. Dus ik ben aan het woord, ik ben nog niet klaar. En dan volgen zij dat niet op. Dus hun vraag om meer tijd om te spreken is het argument. Dus wat zij natuurlijk willen duidelijk maken is van ik word hier het woord ontnomen, het is hier niet eerlijk, mijn tegenstanders behandelen mij niet zoals het hoort. En dan zwijgen de tegenstanders en dan zeggen ze oké, praat dan verder. Je moet daar eens op letten, dat is echt zo. En dan geen van beiden voegt dan ook iets inhoudelijk aan toe. Dus wat je zag was het I am speaking, dat was, dat was gepland. Hè. Dus zij was aan het zoeken naar momenten waarop dat Pence haar onderbrak. Zodat zij dan kon zeggen, Pence, Mike Pence, ik ben rood. Het is niet omdat ik een vrouw ben, het is niet omdat ik een andere huidskleur heb dan jij, dat mij het woord zomaar ontnomen mag worden. Dat was gepland. Je hoeft daarvoor... Dat was wel vrij duidelijk, denk ik. En Biden en Harris doen het gelijkaardig, waarbij ze dan vervolgens niets toevoegen aan waarom ze... Nadat zij het woord opnieuw vragen.
David, hoe zit het nu met onze presidentskandidaten zelf? Trump is net terug uit het ziekenhuis, of toch al een paar dagen terug uit het ziekenhuis, na een COVID-19-besmetting. Welke invloed heeft dat nu gehad op de campagne?
Wel, je zag dat dus toch wel een beetje een... Trump had daar meer uit kunnen halen, denk ik. Ik denk dat hij zichzelf... hij had zichzelf nog iets langer misschien uit de campagne moeten houden. Ook al vond ik het filmpje van zijn terugkomst zeer sterk gemonteerd. Maar ik denk dat hij beter nog iets langer in het ziekenhuis was gebleven. Al was het maar om de criticasters een beetje wel lik op stuk te geven. Maar langs de andere kant, ja, je merkt toch dat de president volledig hersteld is. Hè? Dus hij is volledig genezen. Hij zat eergisteren op de town hall bij NBC, want het tweede debat is weggevallen en hij is toch naar die plek geweest om op NBC een town hall te doen, terwijl dat Joe Biden op ABC een town hall gesprek had. Maar hij doet ook terug rallies en zo en je merkt toch dat hij nog altijd zeer energiek is en dat hij daar toch precies weinig van heeft overgehouden. Van die coronabesmetting.
Ja, inderdaad, je noemde het net al, dat tweede debat, is afgeschaft. Er zijn town halls in de plaats gekomen. Rowan, wat houdt dat eigenlijk in? Want ik denk dat voor ons toch nog veel minder gekend is dan een debat.
Ja, absoluut. Een town hall, dat is iets heel Amerikaans. Hè? Dat is iets wat zo Amerikaans is als appeltaart, zoals ze wel eens zeggen. Een town hall is eigenlijk waarbij dat... Dus, maar de reden dat ik even twijfelde was... Er is een verschil tussen theorie en praktijk. In theorie is dat een moment waarop dat gewone burgers eigenlijk kunnen langskomen. Er is een zaal afgehuurd, een town hall, dus dat was origineel een gemeentehuis was dat dan soms. Maar het is gewoon een zaal afgehuurd waarop de politicus naartoe komt en dan zegt van, allez, stel mij nu maar uw vragen. En dat is eigenlijk een beetje een free-for-all, daar mag iedereen zeggen wat hij wilt. Maar dat is de idee is dat het niet professionele debatmoderatoren zijn. Het zijn gewone mensen die hun vragen komen stellen aan hooggeplaatste politici. Nu, die town halls die op televisie komen, dat is vaak niet echt... De vorm is hetzelfde, de inhoud niet echt. Dus er is dan vaak wel iemand van het tv-station die erbij zit om alles in goede banen te leiden. En de vragen komen van mensen die niet voor het tv-station werken. Maar dat zijn vaak mensen die heel zorgvuldig op voorhand geselecteerd werden, die hun vragen oftewel ingelepeld krijgen, oftewel vragen zelf mogen meebrengen, maar die wel zeer strikt gescreend worden, of dat de vragen wel tv-proof zijn. Dus het natuurlijke valt daar een beetje vanaf, maar inderdaad, zowel Joe Biden als Donald Trump deden town halls, dus van die gespreksavonden, zeg maar, op hetzelfde moment.
En wat hebben we daaruit geleerd?
Well, we hebben twee zaken. Well, ik heb de twee town halls bekeken. Ik vond dat beide relatief, want het was een beetje in de pers, gerapporteerd alsof dat de Trump town hall, dat een groot gevecht was tussen Trump en de presentatrice. Dat was in het begin wel een beetje zo. Ik vond dat die presentatrice soms er wat hard in ging, maar ik denk als je verder ging in het debat, en dat Trump zich daar relatief goed kweet van zijn taak, ook in het antwoorden op de mensen en zo. Ik denk dat want er waren toch in zijn town hall zeker enkele mensen die echt aan het twijfelen waren tussen de president en zijn tegenstander. Ook opmerkelijk veel vrouwen vond ik in die town hall. En je merkt toch dat, ik denk dat hij daar een goed figuur geslaan heeft. Op die town hall van Biden, ik vond ook dat Biden dat op zich niet zo heel slecht deed. Maar wat je wel merkte, is dat die George Stephanopoulos, dus de presentator van de town hall van Biden, dat is een oud woordvoerder van Bill Clinton. Het ging er toch wel allemaal zeer, hoe moet ik zeggen, in het Engels zeggen ze softballs. Dus ik kreeg wel allemaal wat gemakkelijke vragen. En dan was er ook nog het klein schandaaltje dat er één zogezegde twijfelaar een vraag mocht stellen, terwijl dat een van de mensen was die op de communicatiedienst van president Obama gewerkt had. Dus er is wel nog wel wat stof om na te kaarten als het over de media gaat.
We hebben het dan, ja, in dit antwoord zit natuurlijk voor een stuk besloten van hoe het verlopen is en zo. Maar Rowan, even inzoomen op het inhoudelijke van die town halls. Leren we daar nog echt iets uit bij van? Zien we daar dingen verschijnen of verduidelijkingen verschijnen van hun programmastandpunten die we nog niet wisten?
Ja, ik wil daar heel graag ja op zeggen, hè, David. En ik wil daar heel graag enkele voorbeelden van geven. Wat ik wel interessant vond, was dat Biden een kleine wijziging had doorgevoerd aan zijn standpunt over de belastingverlaging die onder Donald Trump werd doorgevoerd. Dus Trump had een grote, de Trump tax cuts, want alles in Amerika moet een leuke naam krijgen. De Trump tax cuts. Biden heeft daar geregeld en dus hij heeft dat nooit genuanceerd. Hij zei dat de Trump tax cuts die zijn gedaan onder mijn presidentschap natuurlijk ten eerste. En dat kan niet, want dat vereist ook opnieuw een wetgevend initiatief, of dat vereist tenminste dat er geen push is van de kant van de president om de wetgeving te verlengen. Dus dat is heel onwaarschijnlijk dat hij daar alleen over beslist, maar goed. Maar wat wel opviel was dat Biden zijn antwoord daarop nuanceerde als zijnde nee, enkel het deel, en dat was dan 2/3 van de totale besparing of zoiets aan belastinginkomsten, dat gaat naar de top 1% of de top, dus top 1/10 van 1% of hoe dat hij het ook noemde, heel Bernie Sanders speak. Dat ga ik afschaffen, maar de belastingverlagingen voor de middenklasse en de lagere klasse, die er ook wel degelijk zijn in die Trump tax cuts, hè, laten we dat niet vergeten, die hou ik. En ik denk dat is een wijziging die minder gerapporteerd werd, maar dat is heel belangrijk, omdat hij toch moet opletten dat hij zijn centrumbasis, die voorlopig naar hem lijkt te gaan. Dat zijn centrumkiezers, dat zijn ook vaak iets meer welvarende kiezers, die vooral kijken naar hun portefeuille, die vaak op persoonlijk vlak die Trump niet echt goed afkunnen. Maar hij moet toch opletten dat hij ook niet te links gaat, want hij heeft heel veel gedaan, Biden, en dat is dan wel inhoudelijk natuurlijk. Biden heeft heel veel gedaan de laatste weken om niet de fout van Hillary Clinton te maken door de Bernie Sanders-vleugel van de partij aan de kant te schuiven. Biden heeft daar heel veel voor gedaan, misschien wel met succes. Maar hij moet toch opletten dat in de laatste weken opnieuw die balans een beetje vindt. En ik denk dat dat een voorbeeld was daarvan.
En Trump zelf, blijft hij gewoonweg verder gaan op zijn, ja, meer op zijn stijl dan op inhoud? Of heeft hij toch inhoudelijke kenmerken of inhoudelijke punten die hij naar voren begint te brengen nu?
Wel, ik denk dat het... ik denk, er is een verschil tussen... je moet weten, kijk, zo'n town hall... veel mensen kijken... Er zijn weinig mensen in de Verenigde Staten die naar het nieuws kijken, hè? Dus... als je ziet, de meest bekeken televisieshow, dat is Tucker Carlson. Die haalt 4,5 miljoen kijkers, hè, dat is in primetime. Hè. Dus je ziet, tezelfde tijd heb je Rachel Maddow, meestal op NBC, 3,5 miljoen. Hè, dus dan heb je al 8 miljoen. Maar laat ons zeggen, er kijkt in de Verenigde Staten per dag kijken misschien 20 tot 30 miljoen mensen nieuws. En dan zal het zeer veel zijn, hè. Als je dat vergelijkt bij ons, haalt het journaal en VTM Nieuws op een bevolking van 6,5 miljoen een kleine 2 miljoen kijkers. Hè? Dus elke dag. Dus bij ons is dat een derde, in de Verenigde Staten is dat bij moeite een tiende. Dus het is zo dat mensen volgen veel minder het nieuws. En het is natuurlijk zo'n bedoeling van op zo'n town hall kan je natuurlijk wel je verhaal brengen. En als dat dan natuurlijk nationaal getelevisieerd is, zorgt dat ervoor dat je zaken, dat je u niet noodzakelijk moet laten definiëren door uw tegenstander. Hè? Dus je kunt zaken naar buiten brengen die misschien niet altijd voor de bevolking even duidelijk zijn. En voor Trump is dat bijvoorbeeld, hè, de Democraten zeggen dat Trump pre-existing conditions wil afzetten. Dus als je een ziekteverzekering neemt, als je vooraf liggende problemen hebt, dus dat die... dus dat je dan geen verzekering, dat je dan zou mogen uitgesloten worden van een ziekteverzekering. Trump zegt al jaren dat hij daar in zijn partij het standpunt veranderd heeft en dat hij daar wel, dat hij daar voorstander van is. Hij heeft die boodschap ook gebracht. Dat was voor hem, is dat nodig om die boodschap te kunnen brengen en daarvoor is zo'n town hall perfect.
Oké, laat ons nu even die debatten achterwegen en die town halls. Als we nu kijken naar wat er leeft en als ik er de kranten op nasla, dan moet ik toch ook even aandacht besteden aan een affaire omtrent Team Biden en dan voornamelijk over Hunter Biden en zijn exploiten in het buitenland. Rowan, kan jij even schetsen wat daar nu eigenlijk aan de hand is?
Ja, dat is geen probleem. Ik zal de context schetsen. Ik zal beginnen met punten die eigenlijk niet betwist zijn. Hè? Nog aan de republikeinse, nog aan de democratische kant. Dus Hunter Biden, uiteindelijk is het een verhaal van een ambitieuze zoon, ja, zonder echte vaardigheden, maar met één aangeboren voordeel. En dat is zijn familienaam. Wat weten we? We weten dat Hunter Biden een beetje de wereld rondreisde en lucratieve postjes en contracten kon versieren op basis van zijn familienaam. Dat weten we. Een voorbeeld is Burisma. Het is een Oekraïns gasbedrijf waar Hunter Biden een zeer goed betaalde positie had in de raad van bestuur. Er spraken van 25.000 of 50.000 euro per maand. Nu, wat je moet weten, Hunter Biden, opnieuw niet betwist, die heeft geen ervaring in de energiesector, die heeft geen ervaring met Oekraïns of Europese Unie energierecht, die heeft geen netwerk in Oost-Europa. Maar wat hij natuurlijk wel had, was het telefoonnummer van de vicepresident, van zijn vader. De man, Joe Biden, die natuurlijk ook de belangrijkste persoon was in de VS voor het Oekraïne-beleid van het land. Dat is eigenlijk allemaal onbetwist. Hunter Biden, we weten dat is een beetje het zwarte schaap van de familie, handelt in invloed of handelt toch in invloed, of denkt in de invloed te handelen die hij denkt dat hij heeft. Dat is een beetje een verkoopraadje. Nu, wat is eigenlijk het probleem? Want tot dusver, ja, er is altijd wel een zwart schaap in de familie, maar wat is eigenlijk het probleem? Ja, het probleem is eigenlijk tweevoudig. Ten eerste, het begin van het probleem was dat er was een openbaar aanklager in Oekraïne en die zou een onderzoek hebben willen opstarten naar Burisma. Dat is het bedrijf dus waar Hunter Biden onder meer in de raad van bestuur zat. En die openbaar aanklager die werd ontslagen op vraag van officieel de Verenigde Staten, maar natuurlijk concreet in feite op vraag van Joe Biden, die het Oekraïne-beleid voerde voor de Verenigde Staten. Dat is op tape. Joe Biden staat daarover op te scheppen dat hij die openbare aanklager naar de deur heeft kunnen doen wijzen. Nu, hier is de vraag, en dit is een beetje waar de twee interpretaties uit elkaar gaan. Dat is enerzijds, was dit een probleem eigenlijk? Want bijvoorbeeld vanuit de Europese Unie waren er ook heel veel twijfels bij het anticorruptiebeleid van Oekraïne. En er was wel inderdaad een vraag om die man eigenlijk te ontslaan. Dat dat een obstakel was in de uitroeiing van corruptie in Oekraïne. Maar natuurlijk, ja, dat Hunter Biden daar dan net ook in dat bedrijf waar die openbare aanklager zo gezegd, want dit is niet helemaal zeker, het is een probleem met de tijdlijn eigenlijk. Of dat, waar het Hunter Biden in de raad van bestuur had, dat er daar een onderzoek zijn gestart door die man, dat is eigenlijk waar het hele schandaal start. En dan kan misschien David inpikken.
Ja, en het gaat ook over een ten dele. Dus Biden heeft altijd ontkend dat hij die mensen van Burisma ontmoet heeft. Dus Joe Biden dan. Dus Joe Biden heeft altijd gezegd, ja, ik heb die mensen van dat bedrijf niet ontmoet. Ik weet niet wat mijn zoon daar allemaal aan het doen was. Maar ik heb er wel over aangesproken. Hey, dat is allemaal, daar is allemaal heel onduidelijk. Maar de vraag is, klopt dat wel? Wat Joe Biden zegt, dat hij die mensen van Burisma nooit ontmoet heeft. Want het zou kunnen dat hij die wel ontmoet heeft. Er wordt gewag gemaakt van een gesprek dat informeel zou geweest zijn met die man via een achterpoortje bij Buitenlandse Zaken. En we moeten ook weten dat er waren mensen in de Obama-regering die zeer bezorgd waren over de zakendeals van Hunter Biden. Dus je hebt enerzijds Oekraïne, waar Biden zei, het staat op tape, dat hij gezegd had tegen de Oekraïners, Ofwel ontsla je dus die aanklager in Oekraïne, Viktor Shokin, ofwel krijg je geen miljard dollar. Ze hebben dan die man ontslagen. Ze zeggen dan, ja, dat is omdat hij corruptie niet wil onderzoeken. Ja, die Viktor Shokin verklaart onder ede vandaag dat hij ontslaan is omwille van het feit dat hij Burisma wel wil onderzoeken. Dus dat is in elk geval, laten we zeggen dat die tijdlijn daar vreemd is. Dan hebben ze ook nog dan heb je ook nog de trip die Hunter Biden ondernomen heeft met zijn vader. Het was niet echt een trip van hun twee samen, maar het is wel zo dat Hunter Biden op het vliegtuig gezeten heeft. Op Air Force 2 was dat dan, als vicepresident. Dus Joe Biden op Air Force 2. En Hunter Biden zat op het vliegtuig. En Hunter Biden heeft naar aanleiding daarvan, tijdens die trip heeft hij een soort van beleggingsfonds, heeft hij 1,5 miljard euro investering in een beleggingsfonds kunnen verzekeren. Dus er zijn allemaal vragen die worden gesteld bij die Hunter Biden, zijn gang en wandel. In de zin van, in hoeverre heeft hij zichzelf verkocht, of heeft hij de naam van zijn vader verkocht, maar, en dan komt de uiteindelijke vraag, heeft hij ook toegang tot zijn vader verkocht? En dat is en blijft de grote vraag vandaag.
Inderdaad, dus om samen te vatten, inderdaad, en dat is echt wat het kernpunt hier is. Als het enkel was dat Hunter Biden alludeerde op de invloed die hij heeft bij zijn vader, zonder dat Joe Biden daar ook werkelijk betrokken was bij werkelijke corruptie, ja, dan kan je Joe Biden weinig kwalijk nemen. Want ja, kijk, dan kan je hem hoogstens kwalijk nemen dat hij misschien een oogje heeft toegeknepen, dat hij zijn zoon niet kort genoeg heeft gehouden. Maar ja, dat is ja, ook goede vaders kunnen slechte zonen hebben. Hè, dus daar gaan we niet te veel de zever over verkopen. Maar, of anders, dat is dus A, of B, Joe Biden wist wat Hunter Biden deed, en niet enkel wist hij het, hij ja, motiveerde hem om het te doen. Dus hij speelde erin mee. En dat is de vraag, we hebben daar geen antwoord op, maar laat mij toch om af te sluiten zeggen, een van de redenen, misschien wel de reden, waarom Joe Biden daar nu problemen mee krijgt, is omdat hij altijd, of heeft heel lang proberen vol te houden dat niet enkel was hij zelf niet actief corrupt, ook zijn zoon heeft nooit iets fout gedaan. Zijn zoon is de maagd zelf. En dat komt nu terug, want iedereen wist dat dat niet klopte. Had Joe Biden gewoon gezegd van in het begin, ja, kijk, mijn zoon die heeft inderdaad wat zaken gedaan in zijn leven waar hij niet trots op is, waar wij niet trots op zijn. Hij zoekt beterschap. Dat is ook wel de trend, dat is ook wel de boodschap die hij later is beginnen brengen. Maar dat Joe Biden zo lang heeft willen volhouden dat er niets, maar ook niets verkeerd liep in zijn familie, toch wat buitenlandse zakencontacten betrof, dat comes to bite him in the ass, zoals we zouden zeggen in het Engels.
Ja.
Is dit nu iets wat dat enorm veel invloed heeft op de campagne momenteel, of is dit maar een zijverhaal?
Wel, het is opmerkelijk in hoeverre dat, in hoe weinig dat het in de media aan bod komt. Dus Trump wordt op basis van een anonieme gesprekken of anonieme klokkenluiders die zeggen dat er niks, dat er iets gebeurd is, dat Trump militairen losers genomen heeft, genoemd heeft, dat vinden we, dat wordt direct zeer breed uitgesmeerd in de media. Dit verhaal, die 40.000 e-mails op die PC van Hunter Biden, daar doet de media zijn uiterste best toe om dat verhaal te ontkrachten en zeggen dat het niet waar is en dergelijke meer. Het is toch wel ontstellend om te zien hoe, in hoeverre dat daar toch een dubbele standaard is. En dan zwijg ik nog over het feit dat Facebook en ook Twitter dat verhaal actief gecensureerd hebben op hun kanalen. Wat toch voor grote problemen begint te leiden, omdat ja, Republikeinen hebben altijd gezegd van kijk, wij willen niet te veel regulering van die sociale mediakanalen en dergelijke meer, want wij vinden vrijheid van meningsuiting belangrijker en het is ook vrij ondernemerschap. Maar wat we nu beginnen te merken is dat vrij ondernemerschap, terwijl dat democraten daar wel sterker wilden gaan reguleren, maar het is nu zo dat dat een beetje gebruikt wordt tegen, dat daar de vrije meningsuiting in feite beknot wordt en dat dat nu als wapen gebruikt wordt tegen conservatief Amerika. Dus daar worden op dit ogenblik ook vragen gesteld en dergelijke meer in de Senaat. Ze gaan worden opgeroepen om te getuigen, de eigenaars van Twitter en Facebook, omdat daar toch, dat daar toch problemen zijn.
Laat ons stilaan gaan naar de afronding van deze aflevering. Rest er natuurlijk de vraag die ik jullie altijd stel. Wat zijn momenteel de peilingen? En ik heb inmiddels geleerd om ook te vragen naar de verhoudingen bij de bookies. Hoe staan die er nu voor?
Ik zal misschien de peilingen voor mij nemen. Dat is een beetje de traditie aan het worden, denk ik. De peilingen staan er nog altijd ja, goed voor Biden. Hè. Er zijn eigenlijk twee clusters van peilingen die we zien. En dat is moeilijk om daar één lijn in te vinden. Er is een cluster van peilingen die op nationaal vlak, en ook mutatis mutandis in de battleground, een beperkte voorsprong heeft voor Biden. Dus op nationaal vlak is dat 5-6%. In de battlegrounds 1-3%, zoiets. En dat zou relatief goed nieuws kunnen zijn voor Trump. Want dat zijn gelijkaardige peilingen die rond dit moment voor Hillary Clinton het geval waren. Met andere woorden, zolang dat Trump in spitting distance blijft van Biden, zou het in de laatste twee weken nog wel eens kunnen kantelen. Nu, anderzijds, er is die andere cluster, en die cluster die geeft Biden maar echt absurde voorsprongen. Dat zijn voorsprongen van 8, 9, 10, 11, 12% op nationaal vlak. En in bepaalde battlegrounds, dus in bepaalde swing states, kantelstaten in het Nederlands misschien, tot de 5-7%. En als die peilingen kloppen, ja, dan is het over en out. Ik denk dat als die peilingen kloppen, en dus ook accuraat zijn, betrouwbaar zijn, valide zijn, dan is het over en out. Maar ja, inderdaad, twee clusters. En Trump moet hopen dat de eerste cluster meer de realiteit weerspiegelt.
En wat zeggen de bookies, David?
Ik ga eerst iets zeggen over de bookmakers, en dan ga ik toch nog even terug naar peilingen. De bookmakers zeggen op dit ogenblik iets minder dan 2/3 Biden en iets meer dan 1/3, ongeveer 36% Trump. Dat correspondeert min of meer met waar hij stond twee weken geleden na het debat. Hè. Dus het is niet dat hij daar dat Trump daar vooruit gegaan is. Door corona heeft hem dat niet echt geholpen. Ik zal daar vroeger of laat ook al nog een krits over zeggen, over Trump en zijn communicatie. Maar als ik dan naar de peilingen kijk, wat heel opmerkelijk is, is dat Trump er vandaag, en dat vergeet iedereen, 4 jaar geleden had je vorig weekend, was het Billy Bush weekend. Het grab them by the pussy moment, wat ervoor zorgde dat Trump ook volledig verslagen was. Iedereen was ervan overtuigd, Trump, dit komt hij nooit meer te boven. We zien vandaag dat hij in vergelijking met 2016 in de peilingen in die zogenaamde battleground states, dat hij er beter voor stond dan, dat hij er beter voor staat nu dan 4 jaar geleden. Dus dat is toch zeer opmerkelijk. We moeten sowieso, als we de uitslagen gaan kennen, en ik zal misschien de volgende keer ook nog wat meer zeggen over mogelijke scenario's post 3 november. Want het zou goed kunnen dat het op 3 november nog niet gedaan is en dat er nog allemaal andere zaken gaan gebeuren. Maar als het een gewoon klassieke uitslag zou zijn, zal ik maar zeggen, waarbij dat er niks anders gebeurt, dan moeten we sowieso op de avond zelf altijd uitkijken wat er gebeurt in Florida en North Carolina. Trump moet die twee staten winnen, dat zijn absolute barometers. Als hij daar niet goed doet, dus als hij daar niet wint, ja, dan kan hij sowieso zichzelf al niet meer opvolgen. Dus dat worden sowieso de twee barometers. Florida, North Carolina, en dat is min of meer net hetzelfde verhaal als de vorige keer. Dus als hij Florida en North Carolina wint, dan maakt hij een zeer goede kans om president te worden. Dan moet hij nog twee staten winnen, min of meer. Twee, drie, het hangt er een beetje vanaf hoe dat je de berekening maakt. Maar in principe kan het dan voor hem nog moeilijk verkeerd lopen om een tweede termijn te winnen. En voor Biden is dat in principe net hetzelfde, maar dan omgekeerd. Dus voor Biden, als we zien, Biden kan ook winnen zonder Florida te winnen natuurlijk, maar als Biden Florida wint, ja, dan heeft hij zeker al gewonnen. Dus dat is, Florida is de barometer voor het land.
Heren, dankjewel voor jullie toelichting. Het wordt spannend nog om het allemaal te volgen. Jullie zullen uiteraard dit in de gaten houden voor doorbraak. En we beloven onze luisteraars om zeker nog terug te komen wanneer we meer nieuws hebben. Heren, Rowan, bedankt. David, dankjewel. En ik hoop dat jullie er de volgende keer opnieuw bij zijn.
Heel graag.
Dankjewel.
En uw beste luisteraar, dank u wel dat u weer hebt afgestemd op een aflevering van Doorbraak Radio. Luister zeker ook naar de andere podcasts. En als u het interessant vindt, geef ons een duwtje in de rug door Doorbraak te steunen op doorbraak.be/steun. Dank je wel en graag tot een volgende keer. Dag.
Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be/radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify. Bezoek ook onze website op doorbraak.be en steun ons door een vriend te worden van Doorbraak.